only be.
Heavenly Father, wij danken u voor het voorrecht ons opnieuw hier naar Beaumont, Texas te leiden. Als ik rondkijk naar deze balkons en de tijden gedenk, dat wij hier eerder waren en de grote dingen die u deed, dan zitten er zonder twijfel vele van die mensen hier vanavond. Als u hun zieke lichamen niet had aangeraakt, zouden ze hier vanavond niet zijn. Maar u deed het en ze zijn hier. Vele herinneringen blijven hangen. Het zal allemaal met ons de eeuwigheid ingaan. We bidden dat u ons een grote uitstorting van de geest zult geven. Zegen ons samen, zegen elk gemeente, elk lid. En Heere, zegen in het bijzonder onze dierbare jonge broeder hier, broeder Perry Green, die uitgaat in het voorfront om te proberen dit voor te zetten. Mogen de mensen van deze lieflijke stad het gevoel zien dat deze jongeman heeft voor de mensen hier, om hen tot de Christus te brengen die hij lief heeft. En hij probeert elke bediening binnen te brengen waarvan hij zou denken dat het juist zou zijn, die hij onderzocht heeft door het woord. En hij wil de mensen gered zien worden. Help ons, Vader, in onze inspanningen, als wij onszelf aan u geven voor de dienst, voor de eer en glorie van God. We vragen het in Jezus' naam. Amen. Nu, wij herinneren u eraan dat u elke avond iemand met u meebrengt, of neem de telefoon en zeg het iemand en vertel het elke voorganger, elke kerk. Het doet er niet toe wat het is, zelfs als ze met ons verschillen, zolang u, als u komt, gaat zitten en u keurig gedraagt, waarderen wij zeker dat u hier bent. En nu, breng uw Bijbel mee, breng een pen mee, schrijf de tekst op, zoek het uit, controleer het met het woord en zie of ze juist zijn of niet, zie? En neem dan niet uw eigen theologie, neem het gewoon op de wijze dat de Bijbel is geschreven. Zie, vele keren kunnen we zeggen, het betekent dit. Dit is wat het betekent. God heeft geen uitlegger nodig, hij legt zijn eigen woord uit, zie? God zei, er zij licht, en er was licht. Dat heeft geen uitlegging nodig. Het gebeurde gewoon zoals hij het zei. Hij zei, een maagd zal zwanger worden en ze werd het. Dat heeft geen uitleg nodig. God heeft bepaalde dingen beloofd voor dit tijdperk die moeten gebeuren. Hij sprak het en dan heeft het geen uitlegging nodig. God sprak het en hij legt het zelf uit. Daarom zegt de Bijbel dat het geen eigenmachtige uitlegging toelaat. God legt zijn eigen woord uit door het te betuigen. Nu, ik vraag me af of wij zouden willen opstaan terwijl we zijn woord lezen uit het boek Hebreeën, het eerste hoofdstuk. De reden dat ik vroeg op te staan is uit eerbied voor dit woord. Ik geloof dat het woord God is. In het begin was het woord was bij God en het woord was God. En het woord werd vlees gemaakt en woonde onder ons. Jezus Christus, dezelfde, gisteren, vandaag en in eeuwigheid. Dat is het thema van onze campagnes. Daarom staan wij op wanneer wij hem lezen. Hij zelf gedrukt hier op dit woord. Wanneer wij trouw beloven aan de vlag, staan we op ter ere van onze vlag. Wanneer onze vlag voorbij gaat, onze natie. We behoorden dit te doen. Hoeveel te meer zouden we dan moeten opstaan wanneer we het woord van God lezen? Hebreeën 1, 1 tot en met 3, als we lezen. God, voortijds, veelmaal en op vele wijze tot de vaderen gesproken hebbende, door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft, die, alzo hij is het afschijnsel van zijn heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid en alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Laten we bidden. Hoeveel nu met gebogen hoofden en harten zouden willen dat er aan hen gedacht wordt in het gebed, dat God ergens tijdens deze samenkomst uw verzoek zal toestaan. Steek gewoon uw hand op, de Heere ziet uw hand. Onze hemelse Vader, voor zover mijn menselijke ogen konden zien, was er een complete massa handen. Broeder Green's openbaring en mijn verlangen om te komen, waren zeker juist. Nu, Vader, geef ze hun verlangen, overeenkomstig uw woord en uw belofte. Wij dragen hen aan u op en mogen onze levens zo passend worden bij het woord, dat het woord vlees onder ons zal worden en het de mensen geloof zal geven om van hun rekening in de hemel op te nemen, wat Jezus lang geleden voor hen heeft vastgelegd, voor hun zonde en ziekte, terwijl zij op reis zijn. Zegen ons nu, bidden wij, terwijl wij op u wachten, om ons uw woord te openbaren en het vlees onder ons te maken, want wij vragen het in Jezus' naam. U mag gaan zitten. Ik zou nou willen, als u gewoon zou willen proberen niet meer rond te lopen dan noodzakelijk is, ik bedoel het opstaan en weggaan, in de volgende 45 of 50 minuten ongeveer. Nu, het streven, de zaak is dit. Wij willen weten wat de waarheid is. En de enige waarheid die ik ken, is de Bijbel. Nu, God zal de wereld op een dag oordelen. Wij geloven dat. En ieder van ons, stervelingen, zal in zijn tegenwoordigheid gebracht worden voor het oordeel. Ik heb hier enkele notities opgeschreven met schriftplaatsen waarnaar ik over enkele ogenblikken wil verwijzen. Bedenk nu, als ik vanavond zou vragen, is er hier een katholiek? Ja, zouden ze zeggen, en wellicht. Wel, waardoor zal God de wereld oordelen? Ze zouden zeggen, de katholieke kerk. Dan zou ik weer zeggen, welke katholieke kerk? Ze zijn het oneens. Er zijn genoeg verschillen. De een is Rooms, de ander is Grieks, en de orthodoxe enzovoort. We hebben er veel. Als ik zou zeggen, de methodist zou opstaan en zeggen, hij zal haar oordelen door de methodistenkerk. Wel, als dat zo is, dan heeft de baptist geen kans. En als men haar oordeelt door de baptisten, dan heeft de methodist geen kans. Want bedenk, één klein beetje verkeerd citeren van het woord, één, niet alles, en gewoon niet alles van één vers, slechts één kleine jota van het woord, niet te geloven, veroorzaakt elke dood, elke ziekte, elk leed. Dat was door Eva in de Hof van Eden. Nu, als dit alles kostte, omdat slechts één kleine dame het woord verkeerd begreep, zij deed het niet opzettelijk. Zij werd verleid, zegt de Bijbel. Verleid volgens het woord veroorzaakte dit alles, dan zullen u en ik niet teruggaan met iets minder dan het gehele woord. Nu, ik geloof dat de Bijbel zegt dat hij dat niet zal doen. Ik geloof niet dat God de wereld zal oordelen door de Pinksterkerk, door de Methodisten, de Baptisten of de Katholieken. Hij zal haar oordelen door Jezus Christus. Hij zei het. En Christus is het woord. In de beginnen was het woord. Het woord was bij God, en het woord was God, en het woord werd vlees gemaakt en woonde onder ons. Dezelfde gisteren, vandaag en in eeuwigheid. De hele zaak is de grote eeuwige. Eeuwigheid begon nooit en kan nimmer eindigen. Daarom, in deze grote eeuwige waren attributen. Om vader te zijn, om zoon te zijn. om redder te zijn, om genezer te zijn. En al deze dingen waren in hem. En het enige wat er nu gebeurt, is het tonen van zijn attributen. Dat is alles. Nu, onze namen werden in het boek des levens gezet, des lams, voor de grondlegging der wereld. En als het woord dat treft, als er enig licht daar is dat verordineerd is tot leven, Jezus zei, niemand kan tot mij komen, tenzij mijn vader hem trekt. En al wat mijn vader mij gegeven heeft, zal tot mij komen. Dus je ziet dus dat het voortdurend het woord is, het woord, het woord. Nu vanavond wil ik spreken over het onderwerp dat uit het verband komt van deze tekst die wij lazen. God wordt geïdentificeerd door zijn karakteristieken. Nu, bijna alles wat wij vinden kan geïdentificeerd worden door zijn karakteristieken. Nu, we merken dat op in het dierlijk leven, zoals bijvoorbeeld het leven van de vogels. Als u bijvoorbeeld een goudspecht neemt als hij vliegt en een Vlaamse gaai, dan lijken ze heel veel op elkaar. Maar de karakteristiek van de goudspecht is dat hij met zijn vleugels klapwiekt en zich laat vallen en op en neer. En dan op en neer, op en neer. Dat is zijn karakteristiek. En als u opmerkt, ziet u dat de Vlaamse gaai meer in een rechte lijn vliegt. Let op de kwartel, wanneer hij omhoog komt, de boomkwartel, hoe hij vliegt. Let op de gambels. Kwartel, wanneer hij opvliegt, uw jagers. U ziet dat er een verschil is. Let op de halve snip en de Wilson snip. Aan de karakteristiek stelt u vast wat hij is. Als een groot schaap op de berghelling staat, met zijn rug teruggekeerd. Toegekeerd. Het ruggedeelte van de romp is wit. Het andere deel is grijs. Als u de karakteristiek van het schaap niet kende, zou het een hert kunnen zijn. Zie, u moet de karakteristieken van ze kennen om te ontdekken wat het is en wat het niet is. Met vele dingen zouden we kunnen doorgaan u over het dierenleven te vertellen. Dan komen we terecht bij het menselijk leven. De karakteristieken tussen een man en een vrouw. Er is een verschil, ze zijn beide menselijke wezens, maar de karakteristieken van de twee geslachten onderscheiden hen. Ik las enige tijd geleden over een van de problemen die Salomo voorgelegd werden, om hem te testen door de koningin van Sheba, want was dat zijn enige vrouwen had die als mannen verkleed waren. En Salomo liet hem wandelen en enkele dingen doen en snel zei hij, dat zijn vrouwen. Zie, omdat hij kon bemerken aan de wijze waarop zij handelden, dat de karakteristieken ervan vrouwelijk waren. Er is iets waardoor u niet kunt verbergen dat het een vrouw is, omdat haar karakteristiek aanduidt dat ze een vrouw is. Het is net als de rechter en de linkerhand bij de mensen. Zijn beide mensen? U let op één. Eén van hen is rechtshandig en de ander is linkshandig. Let op de manier waarop hun karakteristieken hen onderscheiden, waardoor u kunt zeggen of zij rechts- of linkshandig zijn. Zie? Toch hebben ze allebei handen. Beide handen zien er precies hetzelfde uit. Gewoon precies op elkaar gelijkend. Ik kan hier misschien een klein dingetje tussen voegen. Jezus zei in Matthäus, het 24e hoofdstuk, dat in de laatste dagen de twee geesten zo dicht bij elkaar zouden zijn, dat het de uitverkorene zelf zou verleiden, indien het mogelijk ware. Nu, dat is net zoals het kijken naar een rechterhand en een linkerhand. Ze hebben beide een duim, vingers, nagels, pink, middelvinger, enzovoort, wijsvinger, en zijn allemaal verschillende vingers. De beide duimafdrukken, de ene keert naar de ene kant en de andere naar de andere kant, beide dezelfde afdruk, op dezelfde wijze gemaakt, de duimafdrukken. Alles is identiek, gelijkend. Het enige verschil is de karakteristiek ervan. De ene is een linkerhand en de andere is een rechterhand. Dat is het enige verschil. En dat is precies zoals het met de geesten in de laatste dag zal zijn. Alleen de karakteristieken ervan zullen aanduiden of het van God is of niet. Eén van hen zal in orde zijn en de ander zal verkeerd zijn. U zult het alleen weten door de karakteristiek van God. Gewoon perfect, het zal op die manier moeten zijn. Maar de rechterhand is juist, zouden we kunnen zeggen, en de linkerhand verkeerd zien, of omgekeerd, één van beide. Ze zijn bepaald door hun karakteristieken. U kunt het alleen weten aan hun karakteristiek. Toen Israël op reis was en uit Egypte kwam, nu, God was met Israël. Hij had hun daarginds een teken getoond, had hun een profeet gezonden en had zijn geschreven woord geïdentificeerd. En toen hij hen uitleidde, letten wij op zijn karakteristiek, hoe hij Mozes ontmoette, de dingen die hij deed. En verder op weg kwamen zij bij een andere natie, welke Moab was. En Moab was een grote natie, niet heidens op geen enkele wijze. Zij waren kinderen van Lots dochter en zij waren gelovigen. Nu let op de twee naties. Eén van hen is een erkende natie en de ander is slechts een reiziger. En nu komen zij tot de plaats dat deze grote natie van Moab gewoon recht in de lijn van hun pad van plicht ligt op weg naar het beloofde land. Nu, zij hadden, kijk naar de twee naties. Elk van hen had een profeet. Eén van hen was de grote leraar en profeet Bileam. De ander was Mozes. Nu, Bileam kwam om Israël te vervloeken. En merk op dat ze beide absoluut fundamenteel waren. De profeet, fundamentalist. Bileam zei, bouw mij 7 altaren. Dat is precies Gods getal. En offer op elk altaar een rein offer, een jonge stier. Wat precies hetzelfde offer was dat men in het kamp van Israël bracht. En hij zei, offer op elk altaar ook een ram. Dat sprak van de komst van Christus. En ginds in Israël offerde men hetzelfde offer. Dezelfde altaren, dezelfde God. Maar één van hen was verkeerd en de ander was goed. En nu was de enige manier waarop u kon weten welke, wanneer het fundamenteel gezien op het woord aankwam, waren ze beide juist. Maar ziet u, bij de één waren de motieven verkeerd, daar hij probeerde zijn broeder af te snijden van de lijn der belofte die God hem had gegeven. Een ander ding was dat die ene, de profeet Bileam, fundamenteel was, maar dat de profeet Mozes geïdentificeerd werd door de karakteristieken van God. Daar was de vuurkolom, bovennatuurlijk licht, dat boven hem hing. En daar waren grote genezingen in hun kamp. De bovennatuurlijke God toonde hun bovennatuurlijke tekenen. En zij bleven precies bij het woord der belofte dat God Abraham had gegeven in de tijd dat deze beide naties ontstonden. Maar nu, Mozes had Abrahams belofte om naar het beloofde land te gaan. Bileam, ook een profeet des Heren, stond daar. En de enige manier waarop u het zou kunnen identificeren, was niet door hun fundamentele lering, maar door de karakteristiek van God. Daar, bij Israël, was de klank van de roep van de stem van de koning. De verzoening was van kracht. Een koperen slang, een geslagen rots. En God was met hen, zichzelf identificerend in een bovennatuurlijk licht en hun ziekte en kwalen vergenezend terwijl ze voortgingen. De karakteristieken bewezen wat hij was, in lijn van het woord, voor dat tijdperk blijvend, voor het tijdperk waarin ze leefden. Gods karakteristieken identificeerden hem met Mozes. Zie, de karakteristieken van God werden geïdentificeerd met Mozes. De vuurkolom, de verzoening in actie. Het bovennatuurlijke, de geslagen rots. En zij ook de koperen slang die sprak van genezing. En dan nog eens, zij waren op het pad van hun plicht van de belofte van God. Opnieuw, Gods karakteristiek is niet natuurlijk. Gods karakteristiek is bovennatuurlijk, omdat hij een schepper is. Hij is een bovennatuurlijke. En wanneer Gods karakteristiek zich begint te tonen, is het zo ongewoon voor het moderne denken dat het hun van hun stuk brengt. Ze kunnen het niet begrijpen, al wijkt hij toch nooit van zijn belofte af. God heeft in alle tijdperken het woord toebedeeld, heb ik al gezegd. Laten we er bijvoorbeeld gewoon een nemen. Daar was Jozef, de man van Maria. En nu, hij was verloofd met deze jonge dame en ze gingen trouwen. Maar voordat ze tezamen kwamen, werd zij gevonden met een kind van de Heilige Geest. Nu, wij geloven dat allemaal. Als wij christenen zijn, wij moeten dat geloven als christen. Dat is de Bijbel. U moet elk woord van de Bijbel geloven als christen. Nu, want als de Heilige Geest hierin is, zal hij ieder woord en elke belofte met een amen bekrachtigen. Want nu Jozef was een rechtvaardig man, hij was een goede man. En zonder twijfel had Maria hem van het bezoek van Gabriel verteld en hoe zij overschaduwd zou worden door de Heilige Geest en zwanger zou worden en een zoon baren en dat zijn naam Jezus moest worden genoemd. En hoe moet zij dat aan Jozef verteld hebben? En Jozef kon naar haar grote bruine ogen kijken en hij kon de onschuld ervan zien en hij wilde dat geloven. Hij wilde met heel zijn hart geloven, maar toch was het te ongewoon. En hij was van plan haar heimelijk weg te zenden. Nu, als een man oprecht is, zal God een weg maken om die man te tonen dat het de waarheid is. Hij is het verplicht als u oprecht bent. Als u het ziet en u wandelt erbij vandaan, dan zult u geoordeeld worden. Maar als u oprecht bent en de waarheid ziet. Nu, Jozef was het slechts van zins. Hij zei, het is zo ongewoon. Zo is het vandaag. Met de mensen, goede mensen, fijne mensen. Mensen met een goed karakter. Vele van hen, fijne predikers, priesters enzovoort. Het zijn goede mensen, maar de bovennatuurlijke betuiging van de belofte van deze dag is zo ongewoon dat het hen uit hun evenwicht brengt. Dat gebeurt omdat het de karakteristieken van God tentoonstelt. Nu Jozef, haar man, die een rechtvaardig man was, wilde haar niet openlijk te schande maken. Hij kon het niet geloven, al probeerde hij het. Maar terwijl hij aan deze dingen dacht, sprak de engel des Heren tot hem en vertelde het hem. Nu, hij hoeft niet altijd in een droom te spreken. Hij kan zichzelf aan u openbaren door het woord en u tonen dat het juist is als u oprecht genoeg bent om erin te kijken en te zien of het Gods karakteristiek is dat zichzelf tentoonstelt, maar altijd geheel overeenkomstig het beloofde woord. En nog iets anders, het woord van God corrigeert altijd de fout. Gelooft u dat? Het woord maakt het vast. Als God dat woord betuigt, maakt dat het vast. Nu laten we, ik heb net iets in mijn gedachten waaraan ik zou willen gedenken. We willen niet te veel tijd nemen omdat we voor enkele zieken willen bidden. Laten we zien. Toen Jezus, die het woord was, de Bijbel zegt dat hij het woord was. We zijn het er allemaal mee eens dat hij het woord was. Merk op, toen hij 12 jaar oud was. Nu, we hebben er geen verslag van dat hij naar school ging. Maar een kleine 12 jaar oude jongen, ongeveer zo groot, zijn ouders, Maria en Jozef, gingen naar de tempel om te aanbidden bij het Pascha. En terwijl zij daar ginds waren, ze gingen na het Pascha naar huis, terug, ze moesten 3 dagen reizen en ze konden Jezus nergens vinden. En tenslotte vonden ze hem, na 3 dagen naar hem gezocht te hebben, in de tempel, het woord van God besprekend met die oudste. En luister nou naar Maria. Nu, voor de mensen die haar als een godin beschouwen, kijk, zie, de vrouw werd verleid in de beginnen. En let hier op haar. Als u het nooit opmerkte, let hier eens op. Zij zei, uw vader en ik hebben u onder tranen gezocht. Merk op dat zij het getuigenis veroordeelde voor die priesters waarvan zij had getuigd. Zij had gezegd dat zij zwanger was van de Heilige Geest en hier noemde zij Jozef zijn vader. En nu let op die 12 jaar oude jongen die het woord was voor dat uur. Hij was het beloofde woord voor dat uur, de gezalfde Messias. Let op wat hij zei. Weet gij niet dat ik in mijn vaders zaken moet zijn? Het woord corrigeert de dwaling. Zie, en het bovennatuurlijke, een 12 jaar oud kind. Ik denk niet dat Jezus begreep wat hij zei, maar hij was het woord. En het woord corrigeert de dwaling. Zie, hij corrigeerde zijn moeder. En berispte haar om zo te spreken. Nu, als het zijn vaders zaken waren geweest, zou hij bij zijn vader zijn geweest, als Jozef zijn vader was geweest. Maar zie, zij was helemaal verscheurd en opgewonden, zoals Eva was en beïnvloed. Wel, ze zei, uw vader en ik hebben u onder tranen gezocht. Hij zei, weet gij niet dat ik in mijn vaders zaken moet zijn? Zie, hoe dat woord corrigeert. Het corrigeert de dwaling. Satan maakte een fout toen hij probeerde Jezus te verzoeken, maar hij kwam met zijn eigen woord terug en versloeg hem met het woord. God, zegt de Bijbel hier, identificeerde zich voortijds veelmaal op velerlei wijze aan zijn profeten. Hij sprak tot de vaderen door de profeten. Nu, zijn karakteristiek tonend om zichzelf te identificeren aan de mensen, zie, sprak hij tot de profeten. De profeten, hun betuigde visioenen, waren Gods karakteristiek bekendgemaakt door het visioen van de profeet. Nu, geen mens kan een visioen uitleggen. Er is geen enkele manier voor. Het is bovennatuurlijk. Het is iets wat u ziet, wat is geweest, wat is en wat zal zijn. En dat was Gods manier om een mens te zenden die die dingen sprak. En die dingen toonde, die zouden gebeuren, niet alleen vanavond, iedere avond, elke keer. Alles wat hij zei moest perfect overeenkomstig de Heere zijn. Het moest het woord des Heeren zijn. Hierbij geldt, gaven en roepingen zijn onberouwelijk. U kunt uw ogen niet bruin maken wanneer ze blauw zijn. U kunt uzelf geen 1,80 meter maken wanneer u slechts 1,20 meter bent. Wie kan 1 L aan zijn gestalte toevoegen? We zijn wat we zijn. Dat allebei door de genade van God. Uw gaven en roepingen zijn onberouwelijk. Deze profeten waren geboren profeten. Mozes werd als een mooi kind geboren. Jezus was de Zoon van God van voor de grondlegging der wereld. Het attribuut van God. Jeremia werd, geloof ik, 712 jaar voor hij weer geboren werd, de stem van een... Nee, excuseer mij. Hij was verordineerd om een profeet tot de naties te zijn, en hij werd geheiligd in de schoot van zijn moeder en verordineerd als een profeet voor de natie. Johannes de Doper, waarvan ik denk, 712 jaar voor hij werd geboren, hij was de stem van een die roept in de woestijn. Zie, het is God die plaatst. Hij zendt een man die het woord voor het tijdperk neemt, maar voor u dat nu dat woord van het tijdperk kunt geloven, identificeert hij zichzelf in zijn karakteristiek door kennis, door visioen. Hij sprak dingen die zouden gebeuren. En het gebeurt. En God zei, wanneer dat gebeurt, geloof dan dat hij de uitlegging van het woord heeft, omdat het woord des Heren tot deze man komt. En zijn geloofsbrieven zijn dat hij geïdentificeerd is doordat hij een ziener is in het Oude Testament. Het is gewoon zo duidelijk als het maar kan zijn. Zijn karakteristieken zijn geïdentificeerd, bekendgemaakt, zijn karakter. Nu, dat is hoe God eertijds handelde, zegt de Bijbel. Op verschillende wijzen sprak hij tot de vaderen door de profeten, maar in deze laatste dagen spreekt hij door Jezus Christus, zijn Zoon. Nu, Jezus zei in Johannes 10, 37, als ik niet de werken van mijn vader doe, geloof mij dan niet. Ze zeiden, u bent een mens en maakt u zelf God. Hij zei, als ik niet de werken mijn vaders doe, geloof mij dan niet. Nu, hij zei, Johannes was een helder en schijnend licht. Uw grote, u houdt ervan in zijn licht te wandelen voor een tijd. Nu Johannes zei, ik moet minder worden, hij moet toenemen. Hij was het licht der wereld. Omdat hij het betuigde, geïdentificeerde, vlees geworden woord was. Zie, hij was God met ons. De profeten waren God met hen. Jezus zei het. Hij zei, als u hen tot wie het woord des Heren komt goden noemt, hoe kunt u mij dan veroordelen wanneer ik zeg dat ik de Zoon van God ben? Zie, dus waar het woord dat is gesproken door God betuigd wordt, is dat God die zichzelf bekend maakt door zijn karakteristiek, zijn woord vervullend. Het heeft geen uitleg nodig, het is reeds uitgelegd, het bewijst zelf wat het is. Precies zoals hij zei, daar zij licht en er was licht. Je hoeft niet te zeggen, wel wat betekende dat, het betekent gewoon dat het er is, dat bewijst het is reeds gebeurd. Nu Jezus zei, als ik niet de werken van mijn vader doe, of met andere woorden, als ik niet de karakteristiek heb van mijn vader, geloof het niet. Zij identificeren mijn karakter, wie ik ben. Als u mij niet kunt geloven, geloof dan de identificatie die God heeft gegeven. Als mijn karakter, mijn positie niet identificeert, geloof dan mijn beweringen niet, zie. Begrijpt u het vanavond? Hoeveel begrijpen het? Steek uw hand op, zie. Als mijn karakter niet identificeert wie ik beweer te zijn, zei Jezus, geloof dan, als u mij niet kunt geloven, wel, geloof gewoon de identificatie van het karakter dat ik ben. Johannes 14, 12, die in mij gelooft, zei Jezus, de werken die ik doe, zal hij ook doen. Nu kijk, hij die in mij gelooft, een ware gelovige, de werken die ik doe, zal hij ook doen. Merk op, met andere woorden zoals dit, die in mij gelooft, zal door mijn karakteristiek geïdentificeerd worden, de werken. Nu, dat deed hij. Hij zei, als ik niet de werken van de Vader doe, geloof mij dan niet. En de Vader sprak tot de profeten en dat was hun karakteristiek, identificatie, zo was het met Jezus. En hij beloofde aan hem, die gelooft, mijn karakteristieken zullen in hem precies zo doen als zij het in mij deden. Als ik niet de werken van mijn vader doe, geloof mij dan niet. Maar als ik de werken doe, en u kunt mij niet geloven, geloof dan de werken, omdat er van gesproken is dat ze er moeten zijn. Hij zei, onderzoek de schriften, want daarin denkt u dat u eeuwig leven hebt, en die zijn het die u zeggen wie ik ben. Dat was Jezus, zie, God, gemanifesteerd, zichzelf tonend. Zij getuigen wie ik ben. Dat maakt Hebreeën 1, vers 1, nu, God sprak eertijds door de profeten, maakt nu duidelijk de karakteristiek, identificerend, van de opstanding van zijn zoon. God sprak toen door de profeten, nu door zijn zoon, de onveranderlijke God, dezelfde karakteristiek, de werken die ik doe, zult gij ook doen. God wordt gekend door zijn geïdentificeerde karakteristiek. Dat is hoe u het weet. U zegt wel, ik zeg u dit, wij zingen dit, wij doen dit en wij doen dat. Daarover spreek ik niet. Ik spreek over het woord, bekendgemaakt en daardoor de karakteristieken van het beloofde woord voor dat tijdperk identificerend. Die fariseeën kenden die Bijbel even goed als wie dan ook. Beter dan iemand van ons geestelijke vandaag onze Bijbel kent. Ze moesten er naar leven, hun wet over grootvaders waren priesters, ze bestuurden de dag en nacht, maar ze faalden dat geïdentificeerde woord te zien. Vandaag zegt de Lutheraan, als u gelooft hebt u het. De Methodist zegt, wanneer u jubelt hebt u het. De Pinksterman zegt, als u in tongen sprak hebt u het. Wij bevinden dat het allemaal verkeerd is. Sommigen van hen zeiden, diegene met de vrucht van de geest heeft het. En het is verkeerd. Het enige bewijs is wanneer er de betuiging is, wanneer God zelf zich identificeert in het beloofde woord voor het uur. Daar is het. Wie had er meer vrucht van de geest dan die vriendelijke oude priester, die de kinderen besneden en hen zegende en al het andere? En hier kwam deze kerel Jezus langs, schopte hen offerblok omver, keek met toorn op hen neer, sloeg hen, joeg hen naar buiten zonder identificatie of iets. De schriften zijn identificatie. Hij had geen gemeenschapskaart, hij behoorde tot geen organisatie, maar God sprak van hem, dat was zijn identificatie. Dat is de waarachtige identificatie van God in elk uur. Zijn identificatie. Dat is het. De schriftplaatsen die beloofd zijn, geïdentificeerd door de karakteristiek van de belofte welke God is. En God is het woord. En de karakteristiek van die belofte die geïdentificeerd wordt, dat maakt de gelovige. Jezus zei het. En dat maakt het vast. Amen. Merk op, wij ontdekken nu dat de karakteristieken hem identificeren. Indien, hij zei, indien het dat niet doet, geloof mij dan niet. Nu Jezus sprak dat het hem zou identificeren. En nu bedenk dat in deze dagen, deze laatste dagen, Hebreeën 1 vers 1 zegt, God voortijds, veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door zijn zoon Jezus Christus. Zie? De identificatie van God zelf gemanifesteerd op dezelfde manier als hij eertijds deed. Zijnzelfde karakteristiek gebruikend. Amen. Merk op dat Hebreeën 13, 8 zegt, hij is dezelfde, gisteren, eertijds, vandaag en in eeuwigheid dezelfde. Zijnzelfde manier, zelfde wijze, zijnzelfde karakteristiek, alles is hetzelfde. God, de onveranderlijke God, kan evenmin van die karakteristiek afwijken dan hij afwijkt van zijn gebod. Dat is wat hij is. Hij is het woord. Hij is het woord voor het uur. Hij was het woord toen hij de wereld schiep. Dat was het woord. Toen hij de mens schiep, was het dat het woord, zijn attributen. Toen hij Christus schiep, was dat God Immanuel. En toen hij hem een redder maakte, waren dat zijn attributen. Toen hij hem een genezer maakte, waren dat zijn attributen, zie. Het is steeds het woord dat wordt geïdentificeerd. Het geïdentificeerde woord door de karakteristiek van God. Let op de wijze waarop hij steeds handelt. Hij verandert nooit. Kijk naar die drie mannen die tot Abraham kwamen, die die dag in zijn tent toe zat. We zullen eens naar hem kijken gedurende enkele minuten. Hij was gekomen, hij was geroepen uit het land van Galdea, de Galdeeën en de stad Ur. Hij was zijn stad uitgetrokken door de geboden van God, zodat hij zich afscheidde van alle ongeloof. Dat is de eerste karakteristiek van God, uzelf afscheiden van ongeloof. Wanneer hij een mens roept. En hij gaf hem iets dat absoluut, totaal onmogelijk was voor het natuurlijk verstand. Hij zei, Abraham, hij was 75 jaar oud en Sarah was 65. En dat was zijn halfzuster. Ze hadden al deze jaren samen geleefd zonder kinderen. Hij zei, ik zal u een zoon geven door Sarah. En door hem zal ik u een vader van vele naties maken. Nu, hij geloofde dat. De tijd ging voorbij, geen verandering in Sarah. Zie, zij was de leeftijd voorbij en ze was voorbij de menopauze. 65, de tijd gepasseerd. Abraham 75, zijn lichaam zo goed als dood. Haar schoot was zo goed als dood. Maar Abraham twijfelde nooit aan de belofte van God. Door ongeloof, hij bleef geloven, omdat God het zei en hij was overtuigd. Als God het zei, zullen zijn karakteristieken produceren wat hij zei. Nu, wij werden verondersteld de kinderen van Abraham te zijn. Het zaad van Abraham. En zo verder, 25 jaar verstreken. Geen verschil in Sarah, niets. Alleen was zij ouder, voorovergebogen en hij ook. Maar nog steeds geloofde Abraham het. En op een dag, toen God gezien had dat zijn dienstknecht vast besloten was een voorbeeld te zijn voor de mensen van vandaag, en dat door hem hij de natie zou zegenen, kwam er op een hete morgen om ongeveer 11:00 drie mannen naar hem toe gewandeld. Zij spraken tot hem. En hij nodigde hen uit om te gaan zitten, en er was iets met hen dat anders scheen dan bij de mensen. Geestelijke zaken worden door geestelijke zaken verstaan. Merk op, ze kwamen dichterbij en gingen zingen. Zitten. Abraham keek hen aan en zei, mijn heer, wat moest hij doen? Twee van hen gingen heen en predikten in Sodom, wat een moderne getuigenis is vandaag. Daar zijn uw drie klassen mensen, Sodom en de kerk ginds in Sodom. Abraham, de uitverkorene, is niet in Sodom. Twee boodschappers, moderne Billy Graham, en bedenk, van al de boodschappers aan de gemeente is er nooit een man geweest die ooit tevoren naar die nominale kerk ging daarbuiten, wiens naam eindigde met H.A.M. Er is een Finney geweest, Sankey, Knox, Calvijn enzovoort, Billy Sunday en al het andere, maar nooit een G-R-A-H-A-M of iemand eindigend op H-A-M, wat vader van naties betekent. Daar ging hij, predikend. Kijk naar het uur. Hier is de schijngelovige, ongelovige en de gelovige. Deze drie mannen, twee van hen gingen ginds de stad binnen, moderne Billy Graham en Oral Roberts ginds onder de mensen predikend. De achtergrond, Jezus verwees ernaar. Merk op, de uitverkorene kwam voort, zittend op, aan de buitenkant hierboven, Abraham en zijn groep. En deze man die bij Abraham bleef, let op hem, hij toonde toen de karakteristiek van God. Want hij zei, waar is Sarah? Haar naam was de dag daarvoor nog Sarai. Nu is het Sarah, S-A-R-A. Hij zei, Abraham, niet Abram, Abraham. Waar is uw vrouw Sarah? Hij zei, ze is in de tent achter u. Hij zei, ik zal u bezoeken. Vervolgens luisterde Abraham naar die reden. Ik zal u bezoeken overeenkomstig de tijd des levens. En Sarah lachte, als het ware heimelijk in zichzelf, en zei, ik ben oud en mijn heer is oud, en zullen wij weer wellust hebben zoals jonge mannen en vrouwen? Voor zover het menselijke omgang betreft zijn er al vele jaren voorbij gegaan. Ik? Ze lachte. En de man die naar Abraham keek, zei, terwijl Sarah in de tent achter hem was, waarom lachte Sarah? Dit zeggend, hoe kunnen deze dingen zijn? Hij identificeerde zich. En Abraham noemde hem Elohim. Nu, elk van uw Bijbellezers weet dat. Elohim. God, de Algenoegzame. Zie, geïdentificeerd in een menselijk lichaam die vlees at van een kalf, melk dronk van de koe en brood en boter at. Elohim. Identificeerde de karakteristieken van God, en Abraham noemde hem God. Wat? Hij was geïdentificeerd, Elohim. Jezus zei in Lucas, het 17e hoofdstuk, wanneer in de laatste dagen, God sprak eertijds door de profeten, in de laatste dagen door zijn zoon, nu let op, hij zei, in de tijd, wanneer de zoon des mensen wordt geopenbaard. Let op, geopenbaard, bekendgemaakt, in deze laatste dagen, voor de eindtijd, wanneer de Zoon des Mensen wordt geopenbaard, zal deze Sodom-achtergrond opnieuw weerkeren, zoals het was in de dagen van Sodom. Zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des Mensen, wanneer Hij geopenbaard wordt, bekendgemaakt aan de gemeente, aan de uitverkorenen, niet aan Sodom of de Sodomieten of degene ginds in Sodom, aan de uitverkorenen. Abraham was de uitverkorene. En het koninklijke zaad van Abraham zijn de gelovigen, door Christus Jezus, het woord. En zij zijn de uitverkorene. En wanneer de Zoon des Mensen geopenbaard wordt, zou die achtergrond er opnieuw zijn. Kijk naar de wereld vandaag. Als het niet gewoon weer één Sodom en Gomorra is, heb ik er nooit één gezien. Sodom en Gomorra, kijk naar de kerk, zoals Lot daar zit. En gewoon zijn rechtvaardige ziel kwelt als hij de zonde van Sodom ziet. En menig prediker zit in zijn fijne man, die in zijn studeerkamer zit, die zijn tekst opzoekt enzovoort, die uitkijkt op de straat en de vrouwen ziet gaan met shorts aan, en de immoraliteit en dergelijke dingen die er gaande zijn. Hij kan er niets over zeggen. Zijn organisatie zou hem eruit zetten. Lot had niet de moed om op te staan voor datgene wat juist was. Zo is het in het moderne Sodom en Gomorra vandaag. Maar er zijn sommige van degenen die buiten Sodom zijn, die daar buiten geboren zijn, niet door de wil van de mens, maar door de wil van God en het zaad van God. Let op de identificatie daar. Niet alleen de prediking, maar het teken identificeerde het woord van God, vleesgemaakt, in een man. De entourage keert gewoon terug zoals het was, en het is precies die dag. Alles is perfect, alles komt gewoon op één lijn. Ik wilde dat we tijd hadden om er enkele minuten op in te gaan, maar we hebben het niet, we zullen het dus voortmaken. Het toneel moet opnieuw zo geplaatst worden in de laatste dagen. Nu, Hebreeën 1 vers 1, God identificeerde zich eertijds door de profeten en in de laatste dagen identificeerde hij zich door de Zoon, hem, Hebreeën 13, 8 makend, dezelfde gisteren, vandaag en in de eeuwigheid. Merk op dat God vroeger tot Mozes sprak. En nu bedenk dat hij zichzelf identificeerde door een licht, de vuurkolom, in een brandende struik. Zo deed hij het in vroeger dagen. En hij sprak tot Mozes en dat licht. Wat deed het? Het produceerde de karakteristiek van God. Het sprak het woord. Ik heb het zuchten van mijn volk ginds in Egypte gehoord. Ik heb een kreunen en een geroep gehoord. En ik gedenk mijn woord. En ik zal neerkomen. Een vuurkolom, een licht, om het volk te gaan bevrijden. Ik zend u, Mozes. Wat zijn de karakteristieken van God? Let op de karakteristieken van God en nam een handvol stof en wierp het in de lucht en het veranderde in vliegen. De karakteristieken van God als schepper waren in Mozes. En Mozes sprak in Deuteronomium 18 vers 15 en zei, de Heer uw God zal een profeten opstaan, gelijk mij. Nu let op, dat is opnieuw het woord. Karakteristiek. God sprak door Mozes hem vertellend dat de Heer iemand zoals hij zou opdoen staan. Merk nu op hoe de karakteristieken van Jezus hem identificeerden als het beloofde woord. Toen Mozes zei dat het zou gebeuren, identificeerde het karakter van Jezus het. Let nu op. De Heer uw God, dat is God, dat is het woord, zal een profeet doen opstaan, gelijk mij. Wie die profeet niet zal geloven, zal afgesneden worden onder het volk. Let nu op, toen Jezus kwam, wat voor karakteristieken moest het dan hebben? Zie, let nu op het beloofde woord. Hij werd beloofd dat hij een profeet zou zijn zoals Mozes. Nu, ze hadden allerlei leraars gehad, allerlei rabbies. Ze hadden gedurende 400 jaar sinds Malachi geen profeet gehad. En nu komt hier plotseling een man op het toneel. Nu, er was een visser. Twee van hen. Zonen van een van de man. En de naam van de een was Andreas en die van de ander was Simon. Hun vader had hun gezegd hoe ze moesten oppassen in die dagen. Er waren veel valse dingen opgerezen. De oude man, ik las eens een klein boek. Het kan een verbeelding geweest zijn, ik weet het niet. Waarin hij zei, zonen, nu, net voor de komende Messias waar wij allen naar uitkijken, zal er een tijd zijn waarin allerlei dingen gebeuren. Maar de wijze waarop je deze Messias zal kennen, is dat hij volgens de schrift zal zijn. Hij zal een profeet zijn, omdat het woord van God zei dat hij een profeet is. Andreas hoorde Johannes. Wel, het enige wat Johannes deed, was gewoon profeteren. U weet dat Jezus zei, u wandelde in het licht van Johannes, maar ik heb groter licht dan Johannes. Ik heb een grotere identificatie dan Johannes, want de werken die de Vader mij gaf te doen, getuigen van mij. Johannes predikte slechts, hij liep gewoon vooruit, hij deed geen wonderen of enige karakteristieken van God ten aanzien van de belofte, maar hier kwam Jezus met die karakteristiek. Simon ging op een dag heen om hem te horen, en zodra Simon ging er misschien heen met Andreas, Andreas had het heel de tijd bijgewoond, maar Simon, toen hij in de tegenwoordigheid kwam, luister nu tot slot, toen hij in de tegenwoordigheid van Jezus kwam, keek Jezus naar hem, hij zei, uw naam is Simon. En gij zijt de zoon van Jonas. Zie, de karakteristiek van wat beloofd was, werd in hem geïdentificeerd. Die man kon zijn naam niet schrijven. De Bijbel zei dat hij zowel onwetend als ongeletterd was. Maar het was zo'n identificatie, dat hij snel al zijn ongeloof verzaakte en zei, dat is de Messias, waarnaar wij uitzien. In orde, hij gelooft het. Er stond daar nog iemand, Philippus genaamd, die naar de andere kant van de stad liep, om de heuvel, naar het platteland, ongeveer 24 kilometer ver, en een vriend trof, en de volgende dag met hem terugkwam. Deze heette Nathanael. Hij vond hem onder een boom biddend, en hij zei, kom, zie wij hebben gevonden, Jezus van Nazareth, de zoon van Jozef. Zei, nou, zou er iets goeds uit Nazareth kunnen komen, uit dat stel minderwaardige mensen daarginds? Hij zei, kom en zie. Dat is het beste, dat is de beste opmerking die een mens kon maken. Blijf niet thuis om te kritiseren. Kom en zoek het uit. Onderzoek de schriften. Kom, zie. Op de weg terug wandelde zij voort, sprekend over wat er gebeurd was, hoe hij hem over Simon vertelde, die door hem bekend was gemaakt, zijn vader, enzovoort. En toen hij dan opkwam in de rij, misschien was er een gebedsrij geweest, het kan in het gehoor geweest zijn, ik weet het niet, maar waar hij ook kwam en Jezus de eerste keer zijn ogen op hem richtte, zei hij, zie een Israëliet in wie geen bedrog is. Hij zei, Rabbi, wanneer kende u mij ooit? Hij zei, voor Philippus u riep, toen u onder de boom was, zag ik u. Dat was de identificatie van de karakteristieken van de gezalfde God. Hij zei, Rabbi, gij zijt de zoon van God. Wat was het? Zijn karakteristieken identificeerden hem. Hij wist door de schrift dat dat die gezalfde man was. God gezalfd in het vlees. God was in Christus, de wereld met zichzelf verzoenend. Hij zei, Rabbi, gij zijt de zoon van God. Gij zijt de koning van Israël. Jezus zei, gelooft gij mij, omdat ik dat zei? U zult grotere dingen dan deze zien. Nu, er stonden erbij die dat niet geloofden. Ze zeiden, deze man is Beelzebul. Hij is een waarzegger. Jezus zei, ik vergeef u dat. Maar wanneer de Heilige Geest is gekomen om hetzelfde te doen, zal één woord ertegen nimmer vergeven worden. In deze wereld, nog in de toekomende. Zie, de verzoening was nog niet gedaan. Zie, het kon nog niet gebeuren. U kunt niet in de hel geworpen worden voor u tot het oordeel komt. Deze natie zou dat niet doen. God evenmin, zie, u bent in een plaats wachtend in een gevangenisketenen tot u oordeel ontvangt. En zie, hij kon hen niet wegzenden omdat de verzoening nog niet gemaakt was. Maar na zijn dood, begrafenis, en nadat het teken uit het bloed tevoorschijn kwam, de Heilige Geest, om dat tegen te spreken, is een onvergeeflijke zonde. Slechts één woord is al wat u daartegen hoeft te zeggen, dan is er nimmer ergens vergiffenis meer. Eén woord ertegen, zie, wat een geweldige zaak het is. Nu, dan ontdekken wij dus opnieuw dat dit hem identificeerde als de gezalfde Messias, God in Christus, de verzoening voor de laatste dagen. Christus, die de verzoening maakt voor de laatste dagen. Nu, wat Nathanael betreft, hij geloofde het en herkende hem. Er was een kleine vrouw die eens naar de bron te Sichar kwam, een stad te Samaria. Jezus moest daar langs gaan toen hij bergafwaarts reisde, rechte heuvel af van Jeruzalem naar Jericho, maar hij ging langs een omweg over Samaria. Hij zei dat hij moest gaan. De vader leidde hem daar langs. Toen hij daar kwam, zond hij de discipelen weg en hij ging zitten, zich afvragen, denk ik, wat het was. Herinner u nu Johannes 5:19, waar Jezus zegt, voorwaar zeg ik u, de zoon kan niets van zichzelf doen, tenzij hij de vader het zien doen. Bedenk nu dat hij nooit een wonder deed, niet wanneer hij het hoorde, maar terwijl hij het zag. De zoon doet niets, tenzij hij de vader het eerst ziet doen. Zie, dat toonde wat hij was, de profeet, de Godprofeet, meer dan een profeet, hij was God. Al wat de profeten waren, was in hem plus. De profeten hadden slechts een gedeelte van het woord, hij had heel het woord, hij was het woord in zijn volheid. Maar merk op, God sprak voortijds op vele wijze in kleine porties. In deze laatste dag is de volheid van het woord gekomen. In zijn zoon, Christus Jezus, God vlees gemaakt onder ons. Deze kleine vrouw, slecht bekendstaand, we noemen haar soms een prostituee. Misschien was het kind op de straat opgestuurd, zoals soms nu. Zijn het niet allemaal jeugdmisdadigers, het zijn misdadige ouders die de kleine dame hebben laten uitgaan en zo laten handelen. Misschien een mooie kleine vrouw die daar naartoe kwam lopen om een emmer water te halen om 11:00 ongeveer. Bedenk nu, als u ooit in de Oriënt was, dat men nog totaal niet is veranderd, dat men nog steeds dezelfde gewoonte heeft, de vrouwen gaan naar buiten, de maagden gaan vroeg naar de bron en dan halen hun water en de prostituee of vrouw van slechte faam kan niet met hem meegaan. Ze zullen zich niet vermengen. Ze moest komen nadat de rest van hen klaar was. Ze kwam misschien vermoeid. Misschien had zij de nieuwe vriend gehad. Haar man die nacht. Zij kwam naar buiten met deze waterkruik en zette het neer. Pakte de slinger om de emmer te laten zakken en ze hoorde een man zeggen, breng mij te drinken. Ze keek op en ze zag een man van middelbare leeftijd staan. Wat grijs in zijn baard. Hij was pas ongeveer 30 jaar oud, maar de Bijbel zegt dat hij eruit zag als 50. Hij zei, een man van niet meer dan 50 jaar oud en u zegt dat u Abraham bezag. Hij zei, voor Abraham was ben ik. Zie, zij begrepen het niet. Hij schudde die parasieten van zich af. Hij. Maar vandaag moeten wij bedelen en pleiten en op de schouder kloppen en smeken en bepraten. Christenen beloften doen om ze naar de kerk te laten komen. Als ze naar de kerk komen, zullen wij sowieso doen. Jezus, toen hij op aarde was, had hij er te veel bij zich. Hij keek rond en zag de samenkomst. Hij wilde van hen afraken. Zei, tenzij u het vlees eet van de Zoon des Mensen en zijn bloed drinkt, hebt u geen leven in u. Zou u zich kunnen indenken als er daar een dokter zou zitten? Wel zou hij zeggen, deze man wil dat wij menselijke vampiers zien. Zijn bloed drinken, onzin. U mensen lopen allemaal weg en laten deze krankzinnige man alleen. Zij wandelde weg. Hij legde het nooit uit. Hij hoefde het niet uit te leggen. Hij schudt uw geloof soms om te zien wat u zult doen. En hij doet hetzelfde in deze dag. Ja, hij laat het zien u wat spookachtig lijken. Om te zien waar u staat. Of u werkelijk gelooft. Bedenk dat die discipelen, geordineerd van God, nooit werden bewogen. Zij konden het niet uitleggen. Zij evenmin. Maar zij wilden het niet heen gaan. Dan komt hij weer. Hij zei, heel die samenkomst, duizenden, wandelden weg. Hij zei tot de 70 die daar zaten. Zij predikers, die hij verordineerd had om uit te gaan en voor hem te prediken. Hij zei, ik zal hun een schok geven om te zien waar ze staan. Hij zei dus, wel, wat zult u zeggen, wanneer u de Zoon des Mensen zag opvaren in de hemel, van waar hij kwam? De Zoon des Mensen ten hemel opvaren, we vissen met hem, we liggen aan de rivieroever met hem, we eten met hem. We zagen de kribben waarin hij geboren was, we kennen zijn moeder, zijn broeders. En deze Zoon des Mensen zien opvaren naar van waar hij kwam. Hij kwam van Nazareth, dit is een hard gezegde, en ze wandelden ook weg. Ze zei, dit kunnen wij niet zien. Zie, wat gebeurde er? Nimmer bewogen die discipelen. Zij konden het niet uitleggen. Iedereen wandelde weg. Hij legde het nooit uit. Hij hoefde het niet te doen. Vandaag hebben wij kastplantjes. Christenen genaamd. Iemand die u moet besproeien en knuffelen en ter wille zijn. En wilt u broeders met mij zijn? Wilt u samenwerken? Wilt u dit doen? O stelletje kastplantjes. We hebben wat echt christendom nodig. Geboren uit de geest van God. En dat zal geen samenwerking aanvaarden. Niets van het alles. Zij wilden niets. Jezus keerde zich om, keek naar die discipelen en zei, wilt u ook niet heen gaan? Willen jullie ook niet gaan? Hij zei, ik heb u 12 uitgekozen en een van u is een duivel. Waarom gaat u ook niet weg? Toen zei Petrus deze gedenkwaardige woorden, Heer, waar zouden we heen kunnen gaan? Wij zijn overtuigd. Wij weten dat u de geïdentificeerde bron des levens bent. U hebt het woord en u alleen. We zijn overtuigd. Deze kleine vrouw stond daar. Hij zei, geef mij te drinken. Ze zei, het is niet gebruikelijk, we hebben afscheiding. We hebben zoiets hier niet. Hij liet haar onmiddellijk weten dat er geen verschil is tussen de Jood of wie het ook was. Hij was God. Hij zei, ga uw man halen en kom hier. En ze zei, ik heb geen man. Hij zei, u hebt de waarheid gezegd, u hebt er 5 en degene waarbij u nu leeft is de uwe niet. Let nu op die vrouw, er gebeurde iets. Dat kleine voorbestemde zaad diep in haar hart. Toen hij dat tot die fariseeërs zei, kijk naar hen, zij werden gewoon blind voor wat zij beweerden. Zij beweerden christenen te zijn, ze beweerden volgelingen te zijn, ze beweerden hem lief te hebben, maar toen de waarheid kwam, verblindde het hen. Maar toen dit kwam, bracht het hun tot leven. Het nam de zwarte verblindheid weg en maakte het allemaal wit. Hij zei, waar? Ze zei, Heer, ik bemerk dat gij een profeet zijt. Nu, we hebben er gedurende 400 jaar geen gehad, zie. Ik bemerk dat gij een profeet zijt. Nu, wij weten dat wanneer de Messias komt, zijn identificatie zal met dat soort karakteristiek zijn. Hij zal ons deze dingen zeggen. Hij zei, ik ben het die tot u spreek. En daarop liet zij de waterkruik vallen, ging de stad in en zei, kom, zie een man die mij de dingen vertelde die ik heb gedaan. Is dit niet de ware karakteristiek van de gezalfde Messias, die het woord is, die de gedachte kent die in het hart is, zijn? Is dit niet de Messias? Oh my. Kijk, de vrouw met de bloedvloeiing. Hij werd aan haar geïdentificeerd door zijn karakteristiek, dat hij de Messias was. De vrouw met de bloedvloeiing identificeerde hem. Het woord. De Bijbel zegt in Hebreeën 4:12 dat het woord van God krachtiger is dan een tweesnijdend zwaard en een onderscheider van de gedachten die in het hart zijn. Hoeveel weten dat? In het verstand. Dat is wat het woord is. Gelooft u dat hij het woord was? Gelooft u dat hij dezelfde is gisteren, vandaag en in eeuwigheid? Dat maakt het vast, als u dat gelooft. Merk op dat deze kleine vrouw zei, als ik hem slechts kan aanraken, ik geef er niet om wat zij allemaal over hem zeggen, ik geloof dat hij gewoon is wat hij zei dat hij was. Als ik hem kan aanraken, zal ik gezond worden gemaakt. Ze glipte er dus doorheen en raakte hem aan, ging terug in het gehoor. Jezus stopte en zei, wie raakt mij aan? En Petrus probeerde te zeggen alsof hij een neuroticus was. Zei, wel, iedereen raakt u aan. Zeg zulke dingen niet, men zal niet weten wat men over u moet denken. Een man met uw status en dan zeggen, wie raakt mij aan? Iedereen raakt u aan. Hij zei, maar ik bemerkte dat ik zwak geworden ben. Kracht is van mij uitgegaan. Hij wist dat er iets was gebeurd. Nu kijk, kijk wat er komt, de volgende grote schok. Hij keek rond tot hij haar vond. En hij vertelde haar haar toestand en dat haar geloof haar had gered. Hij was geïdentificeerd als het woord van God, die de geheimen van het hart kent. Oh my. Het woord onderscheidt het lichaam, onderscheidt het hart. Nu, nog een ogenblik tot slot. Nu, als Hebreeën 13 vers 8 waar is, hij is dezelfde gisteren, vandaag en in eeuwigheid, gelooft u dat? Nu, ik laat hier veel weg van wat ik zou zeggen. Dan zal zijn karakter hem nu identificeren in deze tegenwoordige tijd, als hij dezelfde is gisteren, vandaag en in eeuwigheid, net zoals hij toen was. Is dat juist? Hij heeft het beloofd. En bedenk dat zijn karakteristiek zijn identificatie is. Hoeveel begrijpen dat? Steek uw hand op. Zijn karakteristiek is zijn identificatie. Zoals degene die van Emmaus kwamen, zoals ik dit zeg. Jezus was gekruisigd. Ze waren allemaal bedroefd. Ze waren in het graf. Nu zeiden ze, iemand is gekomen en heeft hem gestolen. Op een dag wandelde hij tussen enige struiken uit en liep met hen op, alsof hij naar Emmaus toe ging. En ze zeggen, hij zei, waarom bent u zo bedroefd? Hij zei, wel, u bent zeker een vreemdeling hier. En toen hij dan binnenshuis kreeg, deed hij iets zoals hij deed voor zijn kruisiging. Het was zijn karakteristiek om het op die manier te doen. En snel herkenden zij het door zijn karakteristiek en dat dat diezelfde Jezus was die gekruisigd was. Amen. God heeft hem opgewekt uit de dood en vandaag is zijn karakteristiek dezelfde als toen. En bij het terugkeren van de dagen van Sodom moet, zoals Jezus profeteerde, hetzelfde gebeuren wanneer de Zoon aan de mensen geopenbaard wordt. Het is identificatie van zijn karakteristiek. Hebreeën 4, vers 14 en 15. Hij is nu onze hoge priester die kan worden aangeraakt door het voelen van onze zwakheden. Precies zoals hij toen was. Gelooft u dat? Onze zwakheden raken hem aan. Wel, als het hem zou aanraken, hoe zou hij handelen als hij dezelfde is gisteren, vandaag en in eeuwigheid? Zijn karakteristiek zou dezelfde zijn. Dan zou hij handelen zoals hij toen deed, toen de vrouw zijn kleed aanraakte. Gelooft u dat? Hij leeft eeuwig, hij is immer levend en zijn karakteristiek identificeert hem vandaag nog steeds zoals hij toen was. Gelooft u dat? Met heel uw hart, God geïdentificeerd door zijn karakteristiek die hem identificeert. Laten we onze hoofden buigen. Hemelse Vader, wij zijn slechts mannen en vrouwen die hier vanavond zitten. Maar zoals het was, beroeren wij God wanneer wij het woord beroeren. En Vader, ik zou bevreesd zijn om te proberen iets te zeggen dat hier niet in was. Ik zou bevreesd zijn om te proberen mijn eigen uitleg eraan te geven, omdat het verkeerd zou kunnen zijn. En u zei, wie er één woord van zal afnemen of er één woord aan toe zal voegen, zijn deel zal weggenomen worden uit het boek des levens. Welk nut zou mijn leven dan hebben, heren, als ik zo'n kwade zaak doe? Ik spreek het dus gewoon zoals het is. En Vader, u beloofde dat u het zou identificeren. Ik geloof dat u bent opgestaan uit de dood 2000 jaar geleden en levend bent vanavond, een eenvoudig volk roepend, zoals u altijd deed. Eén hier en één daar, geen groepen, geen organisaties, geen gewichtige manieren van wat mensen hebben gedaan, maar u zei dat u een volk uit de heidenen zou nemen. Een volk. Twee in een veld, ik zal er één achterlaten, één nemen. Twee in een bed, ik zal er één achterlaten, één nemen. Een volk hier en daar om uw naams wil, de bruid. Ik geloof dat uw karakter u identificeert. U beloofde, zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn in de dagen wanneer u wordt geopenbaard, het woord zelf, van dit uur, wordt verondersteld het woord zelf te openbaren. Zoals het woord kwam tot de profeten. En Vader, wij zien dat Johannes hier op de aarde staat. En daar was het woord dat hij openbaarde. En de Bijbel zegt, het woord komt altijd tot de profeet. En het woord was vlees toen. Het wandelde dus regelrecht het water in naar Johannes. Het woord kwam tot de profeet. Vader God, kom vanavond, bid ik, en help ons. Help ons ongeloof. Vergeef ons onze tekortkomingen. Genees de zieken en de aangevochtenen. Eén woord van u, Heere, zal meer betekenen dan iets wat een mens zou kunnen zeggen. Spreek slechts, Vader. Slechts één woord zal zoveel betekenen. Nu, u bent dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwigheid. En we dragen onszelf nu aan u op. En we bidden dat wanneer we vertrekken en naar onze huizen gaan vanavond, we zullen zeggen zoals diegene van Emmaus, toen zij hem iets zagen doen om aan hen te identificeren dat hij de opgestaande Heer was, ongeacht hoezeer men zei, ze hebben zijn lichaam gestolen en ze deden dit, dat of wat anders. Zij wisten zelf dat hij uit de dood was opgestaan. Wilt u uzelf niet opnieuw levend aan ons tonen? En degene roepen in deze mooie stad en omgeving die verordineerd zijn tot leven, tot u, wanneer wij vragen het in Jezus' naam. Amen. Nu. Ik zal u nu gedurende 15 minuten ongeveer vragen. We zullen slechts ongeveer 10 minuten te laat zijn. Ik zal me haasten. Ik wil de gebedskaarten afroepen. Ik geloof dat Billy G. gebedskaart G. Is dat wat werd uitgegeven? G. gebedskaart G. Laten we ze nemen van 1 tot 15 of 20 of zoiets. G1. Wie had G nummer 1? Steek uw hand op. Zie of het hier is. En bedenk, houd uw gebedskaarten vast. Er zal voor u gebeden worden. Als er vanavond niet toekomt, zullen wij ervoor zorgen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hier aan deze kant. Ga zo terug. Hierheen. Stel u op. In de rij, in orde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 ontbreekt daarin, 7, 7, en 1, 2, 3, tel hen voor mij, Roy, in orde, 10, in orde, 1 tot 10, 15 nu, G1 tot 15, dat is 10, 11, 12, 13, 14, 15, in orde. In orde. Laten we hier stoppen, gewoon dit. In orde. Nu, we proberen ons woord te houden. Zie, om omstreeks 9:30 klaar te zijn, maar we zullen hier vanavond niet halen, ik weet het. Maar nu wil ik dat iedereen zijn onverdeelde aandacht geeft. Nu, als ik de waarheid heb gesproken, en u vertelde dat deze dingen er zouden moeten zijn, en het staat hier in de Bijbel, dat dit het uur is. U mag onderwezen zijn in een andere school, zo was het ook met de Farizeeërs, maar de Bijbel zei in die dag, een maagd zal zwanger worden, en zij werd het. Hij zei dat de karakteristieken van de Messias zo zouden zijn, het was zo, maar zij geloofde het niet. Dat weerhield hem niet om gewoon zo door te gaan, zo is het ook nu. We leven in de laatste uren van de laatste dag. De wetenschap zegt dat het 3 minuten voor middernacht is. Ik denk dat het nu later dan dat is. Het kan elk ogenblik gebeuren. Het communisme is in het land doorgedrongen en de priesters zijn het communisme nagevolgd in plaats van Christus. Het ziet er gewoon naar uit om uit te gaan en te proberen dat te veroordelen. Waarom echter niet het uur zien waarin we leven? Communisme, wij hebben niet, ik ben niet bang voor het communisme, maar dat de komst des Heren u onvoorbereid zal ontvangen. Dat is het voor de kerk. Nu, laat iedereen, laat heel Amerika zich tot God keren. En let op wat er met het communisme gebeurt. U moet de kwaal ontdekken en dan de behandeling volgen. Nu, iedereen eerbiedig, loop alsjeblieft niet rond. Nu, hoeveel er daarbuiten die geen gebedskaart hebben en u wilt dat God u geneest, steek gewoon uw hand op en zeg, ik geloof. Ongeacht waar u bent. Nu kijk. Ik geloof dat deze aanstaat. In orde. Deze, in orde. Als u hebt, kunt u mij horen erachteraan? In orde, in orde. Let erop, broeder Roy. Nu, één woord van God zal meer betekenen dan alles wat ik zou kunnen zeggen. Nu, hier vandaan kijken is moeilijk. Dat is altijd zo, zie. De lichten schijnen u gewoon in het gezicht en het is wat moeilijker om de mensen daar te zien. En ik weet het niet. Ik kan eigenlijk niet één persoon zien van hen die ik nu kan zien, die ik ken. Hoeveel van u zijn vreemden voor mij? Steek uw hand op. U weet dat ik niets over u weet. Ik denk dat het overal is. Hoeveel in de gebedsrij weten dat ik niets over u weet? Steek uw hand op. In de gebedsrij daar, als u mij kunt horen, steek uw hand op als ik een vreemde voor u ben. Iedereen. Nu, wat is hij? Hij is de hoge priester die kan worden aangeraakt door het voelen van onze zwakheden. Die vrouw die zijn kleed aanraakte zou even minder gebedskaart gehad kunnen hebben. Maar zij raakte hem aan en toen zij dat deed, gebeurde er iets. Nu, raakt u op dezelfde wijze aan, raak hem aan. Hoeveel weten dat Hebreeën het 4e hoofdstuk zegt, nu hij is de hoge priester die kan worden aangeraakt door het voelen van onze zwakheden. Hoeveel weten het? Wel zou hij zijnzelfde karakteristiek tentoonstellen, als hij dezelfde is gisteren, vandaag en in eeuwigheid, zou hij het doen. In orde, nu dit is de broeder Perry, breng hem nu naar mij. Nu, ik wil dat iedereen echt eerbiedig is. Hierheen, precies hierheen, zuster. Nu. Kunt u mij horen? Nu, ik weet het niet. Let op weer aan de geluidstechnicus daar, omdat ik niet weet hoe. Een visioen. En bedenk, ik ben geen Messias. Ik ben geen Christus. Maar Hij is hier. Dat is wat ik u probeer te laten zien, dat Hij hier is. Dat Hij zijn woord houdt. Nu, of deze vrouw ziek is, weet ik niet. Ik ken haar niet. Ze is ouder dan ik. Waarschijnlijk zijn wij jaren naar elkaar geboren en kilometers van elkaar verwijderd. Dit is onze eerste keer dat we elkaar ontmoeten. Nu, dat is precies zoals onze Heer een vrouw ontmoette in Johannes 4. Ik probeer het zo duidelijk te maken dat u het wel zien moet, dat dan is er bij de oordeelstroom geen bloed aan mijn handen op die dag. Nu, Jezus beloofde dat dit in de laatste dagen opnieuw zou gebeuren. Naarmate we verder gaan in deze week, zult u ontdekken dat het een belofte is. Nu, ik ken deze dame niet. Dit zijn een man en een vrouw die elkaar voor de eerste keer ontmoeten. Nu, als de Heer Jezus mij wil openbaren waarvoor u hier bent, of aan iemand anders, of wat u doet, of wat er verkeerd met u is, of wat u hebt gedaan, of het financiën zijn, of huwelijkse omstandigheden, huiselijke omstandigheden, betreft, wat het ook is, het zal moeten komen van een bovennatuurlijke kracht, omdat ik u niet ken. Hoeveel willen we daarvan getuigen dat het moet komen door een bovennatuurlijke kracht? U kunt spelen, zoals de fariseers zeggen, dat het een... aan de andere zijde, broer Roy, zie. U kunt spelen, zoals de fariseeën en zeggen, het is een boze geest, wat velen doen. Dan is dat tussen u en God. Dan hebt u hun beloning. Maar als u zegt het is uit God, dan hebt u zijn beloning. Nu, dat is beter, dank u. Nu, kijk even naar mij, zoals Jezus zei, zoals Petrus en Johannes zeiden, toen ze door de poort genaamd de schone liepen. Kijk naar mij, ik ken u niet. En nu, als de Heilige Geest iemand buiten mij zal komen en openbaren wat er in uw hart is, dan zegt de Bijbel, het woord Gods is scherper dan een tweesnijdend zwaard en een onderscheider van de gedachten en de overleggingen van het hart. Dat is precies wat de Bijbel zegt. Nu, dat openbaart dan het geheim van het hart. Nu, dat zou de karakteristiek van God zijn. Het woord gemanifesteerd in deze dag. Hoeveel geloven dat nu? Zie nu wat het is? Nu, ik heb het gepredikt, heb u erover verteld, maar is het waar? Dat is het volgende, zie. Nu, als het waar is, ieder van u, als het niet waar is, zal zij het weten. Zeker. Zij zal het weten, u zult het ook weten. Maar als het niet waar is, dan heb ik verkeerd getuigd van Christus. Als het waar is, zou ieder van u zijn hart aan hem moeten geven. Hem geloven met heel uw hart en u uitstrekken en hem aanvaarden voor welke nood u maar hebt. Dat is waar. Nu, mogen de Heilige Geest zichzelf identificeren in de naam van Jezus Christus. Nu, ik heb geen idee waarvoor u hier bent. U ziet er gewoon uit als een aardig, uitziende, moederlijk type vrouw die daar staat en dat is alles wat ik erover u weet. Maar de Heilige Geest kan openbaren waarvoor u hier bent, wat uw moeilijkheid of zoiets is. U zult weten of het de waarheid is of niet. Nu u bent waarvoor u gebed wilt, er is iets met de spieren in uw gezicht. Het is neurologie als in uw aangezicht. Dat is als dat juist steek uw hand omhoog. Gelooft u? Nu. U kunt nu misschien zeggen, hij heeft dat gewoon geraden. U is een fijn persoon. Nu, kijk gewoon even hier, zuster. Ik weet niet wat hij u zei, maar wat het ook was, het was waar. U bent er nu getuige van, niet waar? Dat is waar. Gelooft u dat God u daarvan zal genezen? Nu u weet dat het zijn tegenwoordigheid is. Er is iets dat u kent. Iets zoals Jezus zei tot de vrouw dat hij wist wat haar moeite was. Wist hij nu waar haar moeite was. En het lijkt alsof u een last heeft voor iemand anders. Het is uw man. Hij is hier ook. Dat is juist. Gelooft u dat God de moeite van uw man aan mij kan openbaren? Hij is een erg zieke man. Hij heeft complicaties. Eén ding dat hem scheelt is een hartkwaal. Hij heeft een hartkwaal. Als het juist is, steek uw hand op. Hij heeft ook een hernia. Ja, dat is juist. Is het juist? Hij is heel nerveus. Ja, echt nerveus. Dat is waar, niet? Als Jezus mij wil openbaren, en zei Petrus wie hij was, als hij mij zal openbaren wie u bent, zult u dan geloven dat hij het is? U komt hier niet vandaan. Van hieruit gezien komt u uit het oosten, u komt uit Louisiana. Dat is juist. Juist. En uw naam is mevrouw Coleman. Ga naar huis, uw huis terug. Jezus Christus maakt u gezond, uw geloof bewerkt uw genezing. Gelooft u nu, gelooft u met heel uw hart, Jezus Christus, die zichzelf identificeert in zijn opstanding. Zie je wat ik bedoel? Nu, iemand die een normaal verstand heeft, weet dat geen menselijk wezen dit kan doen. Nu, u daarbuiten zegt u tot God iets als dit. Ik weet dat een man mij niet kent. Ik zal voor iets bidden, heren. Kan ik uw kleed aanraken? Als het zo is, dan identificeerde u zich in uw opstanding. Wend u, laat mij u aanraken en spreek dan door hem tot mij. Zie wat er gebeurt. Proef het gewoon. Hoe maakt u het, meneer? Zou u even hierheen wat dichterbij willen komen? Er zijn daar mensen achter u zien. Alles nu, het is elk van u, elke geest is net als een hartklop. U vangt het op, zie. Kent ook hun denken. En het maakt, ziet u, dat u helemaal verward raakt. Gelooft u dat ik zijn dienstknecht ben? Gelooft u dat Christus mij zou kunnen openbaren waarvoor u hier bent? Bedenk dat wij elkaar zullen ontmoeten bij de oordeelstroon op de een of andere dag. Een rekenschap geven voor deze avond. Bent u zich daarvan bewust? Eén van uw kwalen is in uw rug. U hebt vele kwalen. U hebt een rugkwaal. En uw ogen worden minder. Het is een oogkwaal. Als dat juist is, steek uw hand op. Nu. U doet ook iets waarvan u wilt afkomen. Is het goed dat ik het zeg? U wilt met het roken stoppen. En een ander ding. Dat u hebt gehad, u voelt dat dat de zaak is geweest die u verhinderd heeft om de Heilige Geest te ontvangen. Nu, u wilt de Heilige Geest ontvangen. Dat is een verlangen in uw hart. Dat is juist, wij hebben zo met uw handen. Wel, het heeft u nu verlaten. Ga heen, ontvang de Heilige Geest en wees genezen. Amen. God zegen u, meneer. Gelooft u? Nu, wees alsjeblieft heel eerbiedig. Nu, het wordt echt laat. Zit dus gewoon even stil. Hoe maakt u het? Wij zijn vreemden voor elkaar. De Heer Jezus kent ons beiden. Nu wees niet bevreesd, zie. U bent dat enigszins. Zie, ontspan u gewoon. Het is zijn tegenwoordigheid, zie. Dat is het. Het is zijn tegenwoordigheid. U hebt een heel vreemd gevoel. Een soort van lieflijk, nederig lijkend gevoel, zie. Nu, als u in de tegenwoordigheid van een man stond, zou u zich niet op deze wijze voelen. Hoeveel hebben ooit het licht gezien? Die lichtkolom, de vuurkolom. Het werd precies hier in Texas voor de eerste keer gefotografeerd, voor de tweede keer. Het hangt nu precies bij de vrouw, zie, in deze dimensie nu. Ik wil dat u dit gewoon zou kunnen zien. Wanneer u begint te bewegen, is dat wat het doet, zie. Morgenavond zullen wij deze gebedsrij hebben om ongeveer 9:00, zie. Ik houd u te lang. Laten we dan nog deze vrouw, ene vrouw nemen, zie, een ogenblikje. Gelooft u? Die daar zit? Ja? Voor die zwakheid waardoor u gehinderd wordt? Dat is er verkeerd, zie. Wat raakte zij aan? Ik ken de vrouw niet. Zij raakte de hoge priester aan. Maar zie, ik had mijn rug naar haar toegekeerd, precies zoals het was in Abraham's tijd. Hier, kijk deze kant op, zuster. Gewoon een ogenblik. U lijkt een last op uw hart te hebben. Het is zo. Het is uw dochter daar achteraan. Ze heeft moeite met haar oren. Dat is juist. Gelooft u nu met heel uw hart? In orde. Geloof nu gewoon en ze zal gezond worden. Ziet u wat ik bedoel? Indien gij kunt geloven, zijn alle dingen mogelijk. Gelooft u? Er is een kleine dame die haar hand naar beneden deed. Ze is achteraan daar. Ze kijkt recht naar mij. Ze lijdt aan suikerziekte. Gelooft u dat God die diabetes zal genezen? U die daar achterin zit? In orde. U kunt dan hebben waarvoor u gevraagd hebt. Geloof gewoon. De dame daarginds van u heeft een dikke darmkwaal en een blaaskwaal. Gelooft u dat God dat zal genezen, dat het gezond zal maken? In orde, u kunt hebben waarom u hebt gevraagd. De hand van de kleine dame. Zie, nu kijk, vraag het haar. Iets heel lieflijks trof haar. Zie, haar geloof, doe dat. Ik ben het niet, het is God. Amen. Hier zit een man precies hier aan het einde. Hij heeft een kwaal aan de bronchiën. Deze oudere man die hier precies naar mij zit, naar mij kijkt. Gelooft u dat God het zal genezen, meneer? Degene die naast u zit, lijdt aan een infectie in haar lichaam. Dat is juist, zuster. Wuif met uw zakdoek als dat juist is. In orde. In orde, leg allemaal uw handen op elkaar. Geloof met heel uw hart. Vader en dochter, waarom dus niet? Leg uw handen op elkaar en geloof met heel uw hart. Jezus maakt u gezond. Ik daag uw geloof uit om het te geloven. De dame die daar recht achter hem zit, lijdt aan een maagkwaal. Gelooft u dat God u gezond zal maken, dame? Dat is uw plan, als het juist staat op uw voeten, zodat de mensen u kunnen zien. Zie, wie raakt haar zij aan daar? Zeg, als ik me niet vergis, zit daar naast u uw moeder. Zij heeft een infectie aan haar ingewanden. Gelooft u dat God dat zal genezen, dame? Sta ook op en wees genezen. Geloof, hij is dezelfde, gisteren, vandaag en in de eeuwigheid. Hij identificeert zich. Gelooft u dat ik zijn profeet ben, of dienstknecht? Dat doet de mensen struikelen als ik profeet zeg. Ze begrijpen het niet. Kijk hier, gelooft u met heel uw hart? U leidt aan een extreme nervositeit. Gelooft u dat ik u kan zeggen wat het veroorzaakte? U had een auto-ongeval. Dat is juist. Dat is juist een auto-ongeval en het heeft uw rug gekwetst en het ging in uw schouder. Is dat juist? Het zal u nu gaan verlaten. Precies de tijd des levens. Dat heeft het ook gehinderd. Het irriterend, maar u zult in orde zijn. Ga geloof met heel uw hart. Jezus Christus zal u gezond maken als u zult geloven. Amen. Gelooft u? Gelooft u dat hij artritis kan genezen? Wel, blijf dan gewoon voortwandelen. Hij zal u gezond maken. Hoeveel geloven met heel hun hart? Zeggen, ik geloof echt met heel mijn hart. Indien gij kunt geloven. Gelooft u dat hij diabetes geneest en mensen gezond maakt, met suikerziekte en hen geneest? Gelooft u het? Blijf gewoon voortgaan en zeg, Heer, ik dank u ervoor. Geloof met uw hele hart en u zult genezen worden. Hoeveel geloven daar nu met heel hun hart? Zie, loop niet heen en weer. U verstoort het, vrienden. Ik zal u zeggen, hoeveel geloven? Steek gewoon uw hand op en zeg, ik geloof met heel mijn hart. En nu, ik zal u vragen iets te doen. Nou, als Jezus zijn woord heeft gehouden en u dat gelooft en hij het aan u heeft bewezen, dan zei Jezus ook dit in zijn laatste opdracht aan zijn gemeente. Deze tekenen zullen degene volgen die geloven. Nu hoeveel je geloven? Hij zei, als zij hun handen op de zieken leggen, zullen zij herstellen. Gelooft u die belofte? Leg dan uw handen op iemand naast u. Als hij u niet geneest, zult u sterven. U bent overschaduwd, maar Jezus Christus maakt u gezond, gelooft u? In orde, u zegt, ga voorwaarts en gelooft en u zult gezond worden. Kom dame, gelooft u dat God die tuberculose en die diabetes zal genezen, gezond maken? Nee, in orde, ga geloof met heel uw hart en wees gezond. Bidden, bid u voor elkaar? Leg uw handen op elkaar, laten we gewoon bidden, allemaal samen. Dat iedereen de handen op een ander legt, het wordt laat. Leg uw handen op elkaar en laten we bidden. Heer Jezus, we zijn er zeker van dat God zichzelf onder zijn volk identificeert. Zijn karakteristieken als dezelfde gisteren, vandaag en voor in eeuwigheid manifesteren zichzelf. O Heere God, u die de belofte van het woord deed. U zei, deze tekenen zullen degene volgen die geloven. Als zij hun handen op de zieken leggen, zullen zij herstellen. Deze mensen hebben beleden gelovigen te zijn, de gelovigen in de opgestaande Jezus, die zich nu identificeert door zijnzelfde karakteristiek die hij was toen hij hier op aarde was, de schriften positieve waarheid makend, dat hij dezelfde is gisteren, vandaag en in eeuwigheid. Heere Jezus, met deze gelovigen, met hun handen op elkaar, in de goddelijke tegenwoordigheid van de opgestaande, geïdentificeerde Zoon van God, die opnieuw vlees gemaakt is onder ons vanavond, in het vlees van zijn gelovigen, beveel ik elke onreine geest, elke ziekte en kwaal uit deze mensen te vertrekken, terwijl deze gelovigen hun handen op elkaar hebben, in de naam van Jezus Christus, mogen het zo zijn. Alle die in genezing nu zullen geloven, die dat nu precies geloven, in de geïdentificeerde tegenwoordigheid van de opgestaande Zoon van God, dat u gelooft dat uw verzoek u gegeven is en hetzelfde zal identificeren, sta op uw voeten en zeg, ik accepteer het met heel mijn hart. Sta op, iedereen, in de tegenwoordigheid van Jezus Christus, die zullen geloven. Prijs hem, geef hem lof en glorie. Steek gewoon uw handen op en geef hem dank. God zal elke belofte bevestigen die hij deed. Amen. Halleluja.